De feestrivier. De drie bemanningsleden waren teruggekeerd naar hun schip. Ze lieten Kibbe achter bij zijn persoonlijke ontdekking van het geestrijke vocht van de streek. Kibbe besloot dat hij iets langer in Mainz wilde blijven, nadat hij het gezelschap naast hen hoorde spreken over de abdij van Fulda en de enorme bibliotheek die de monniken van het klooster hadden aangelegd. Na het vertrek van Hans en zijn maten had hij aansluiting gezocht bij dat gezelschap. Deze verhaalde over het werk van de voormalige aartsbisschop van Mainz, Rabanus. Hij was een groot geleerde en had ervoor gezorgd dat Fulda zich ontwikkeld had tot het geestelijke en culturele centrum van het Frankrijk. De monniken maakten onder zijn leiding de mooiste werken. Na een politiek conflict met Lodewijk de Duitser en zijn daaropvolgende vlucht naar Fulda, vond een verzoening tussen de twee plaats en werd Rabanus aartsbisschop van Mainz. 11 jaar geleden overleed deze grote wetenschapper. Toen het gezelschap overging op het bespreken van figuurgedichten van de geleerde, haakte Kibbe af. Zijn interesse lag bij architectuur en bouwtechniek. Boeken die daarover handelden, wilde hij graag inzien. Maar toen hij vernam waar Fulda lag, besloot hij liever naar Constantinopel te reizen, dan een omweg via Fulda te maken. Misschien gold voor dat klooster hetzelfde als voor de bibliotheek in Keulen, en bewaarden ze daar niet het soort kennis dat hij zocht. Daarom besloot hij toch maar terug te keren naar de Spijer en zijn reis zoals gepland voor te zetten. Die beslissing bracht hem de volgende dag terug op de Rijn. Het ging verder in zuidelijke richting. Ze bereikten het vissersplaatsje Mannheim op de dag dat het winterfeest begon. De kapitein had extra voedsel in Mainz ingeslagen voor het feest dat zij hier met de inwoners zouden vieren. Het bleek dat dit een jaarlijks terugkerend ritueel van de schipper en de bemanning was. Ze werden dan ook verwelkomd als familie. Kibbe was bekend met de onderdelen van de festiviteiten. Hij was opgegroeid met het Julfeest. Een versierd houten blok werd in brand gestoken, waarbij de volwassenen allerlei beloftes deden en bezwoeren zich daaraan te houden. Aan het einde van het feest, dat 12 dagen duurde, werden de restanten van het Julblok verbrand om het nieuwe jaar in te luiden. Zoals het zich liet aanzien, werd hier net zoveel gegeten en gedronken als bij het Julfeest in zijn jeugd. Toen zijn moeder naar de kerk begon te gaan, kreeg het feest een iets wat ander gezicht. Het begon nog steeds op 24 december, maar de christenen noemden dit Adam en Eva-dag. Ze geloofden dat de oervader en moeder op die dag uit het paradijs waren verdreven. Zijn vader liet Marzuta begaan. Het feest bleef tenslotte een feest en daar ging het eiland om. Een feest in familiesfeer. Zijn moeder bezocht daarna de middernachtelijke mis om de geboorte van Christus te vieren. Het grootste deel van hun familie en vrienden deed daar niet aan mee. Hij was wel met zijn moeder meegegaan, maar de rest van het jaar bleef Kibbe weg bij de kerk. Alleen de bouw ervan had zijn interesse en tijdens zijn reis kon hij het niet nalaten de kerken die hij tegenkwam binnen te gaan om te kijken welke constructie was gebruikt en hoe de kerk was aangekleed. Aan de zijde van de kapitein, Hans, Bertolt en Wolfgang vierde Kibbe de avond mee. Hij raakte in gesprek met veel inwoners van wat ze in Kinhem een vlek noemden. Het was slechts een kleine plaats, net als het felle zand van zijn jeugd. Er was ook een groot verschil met zijn woonplaats en dat was dat ze hier allemaal christenen waren. Zou dat inmiddels in Vellesan ook het geval zijn? Wat stond hem daar te wachten als hij ooit zou terugkeren? De priester van dit vlek dronk net zo hard mee met de rest van de aanwezigen. Het was een vrolijke boel. Maar het was onvermijdelijk dat de geestelijke op een bepaald moment begon over de moord op paus Nicolaas. Hebben jullie daar meer over gehoord? De schipper vertelde dat hij uiteraard over de moord hoorde toen hij in Bonn was. Er was een zoektocht naar de moordenaars uitgezet. Deze groep had hij gesignaleerd op de Rijn, terwijl ze zuidwaarts vluchtten. De priester keerde zich tot Kibbe en zei, "Jij hebt een nogal vreemde tongval. Ik meen dat je ergens uit het kustgebied van de Noordzee komt, is het niet? Weet jij meer? Er is mij namelijk verteld dat een van de moordenaars ook uit dat gebied afkomstig is." Kibbe verslikte zich in een stuk brood en liep rood aan. De priester sloeg hem op de rug om te helpen. Eindelijk kreeg Kibbe weer lucht en het drong tot hem door dat de man niet hemzelf verdacht. In dubbel opzicht opgelucht, beantwoordde hij tenslotte de vraag van de geestelijke. Ik weet het niet. In de verhalen die ik hoorde betrof het een Fries uit Oostergo. Dat ligt een heel eind van mijn woonplaats af. Ik kom namelijk uit het duingebied aan de Noordzee. Hoofdschuddend sprak de priester. Die Friezen blijven halsstarrig in hun heidense goden geloven. Ze deinzen niet terug voor de moord op een geestelijke. Onze eigen heilige Bonifatius werd als 80-jarige ook door hen vermoord. Maar genoeg daarvan. Vandaag is het een heugelijke dag. Laten we die vieren en hopen dat er snel een nieuwe paus wordt gekozen. Voor het eerst in jaren was Kibbe aanwezig bij een nachtmis. De festiviteiten zouden aanhouden tot 6 januari en Kibbe was al bang dat er geen scheepvaart op de rivieren zou zijn. De kapitein lachte naar hem. Natuurlijk varen er schepen. De handel gaat altijd door. Er zijn arme drommels die nooit een feestje kunnen vieren. Altijd maar aan het werk. Hij lachte smakelijk. Je vindt wel een boot naar Heilbron. Na 2 dagen had Kibbe zijn transport naar Heilbron te pakken. Hans zei dat het een ewer was, een kleine, platbodemde boot. Het had een kleine plecht en was verder helemaal open en werd gevaren door 2 mannen. Er werd gebruik gemaakt van een razeil met stagfok. Kibbe maakte kennis met de 2 mannen en ze kwamen een prijs overeen die Kibbe alleszins redelijk leek. De tocht verliep voorspoedig. De boot voer in etappes over de Neckar. Bij elke tussenstop op hun route vierde de lokale bevolking feest. Op 3 koningen kwamen ze aan in Heilbron. In het centrum van de stad bevond zich het koninklijk hof op een heuvel. Deze verhoging in het terrein zorgde voor bescherming tegen overstromingen van de rivier. Nog voor aankomst had Kibbe de basiliek al gezien. Deze kerk was gewijd aan Sint Michael, de aartsengel. Het gebouw bezorgde Kibbe geen verrassende inzichten en hij besloot snel verder te trekken. Vanaf hier zou hij lange tijd over land moeten reizen voor hij Ratisbon bereikte. Hij hoopte dat de weergoden de passage mogelijk zouden maken. Bij Ratisbon kon hij weer verder reizen per boot en een flink stuk van de weg naar Constantinopel afleggen via de Donau. Dat zou stroomafwaarts een stuk sneller gaan. De Zwarte Zee vormde het sluitstuk van de reis naar de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk. Dit was de route zoals broeder Basilius hem in Keulen had getoond. Het was de dag van het midwinterfeest. En het eindigde op deze dag. Maar het was ook de dag dat volgens de christenen de 3 wijzen uit het oosten in de stal in Bethlehem aankwamen. Kibbe begon aan zijn voettocht. Van Heilbron liep een grotere weg door het woud naar Halle, waar zout werd gewonnen. Hier had hij geluk mee te kunnen reizen met een zouttransport, dat zijn lading in Heilbron had verkocht en nu terugkeerde naar de zoutbron. Vanaf Halle was hij echter aangewezen op zijn eigen benen. De klim uit de vallei bezorgde hem de eerste kuitkramp van zijn leven. Hij schudde verwoed aan zijn rechterkuit om de kramp te laten verdwijnen. Na enige tijd kon hij verder. De vele waterloopjes en grotere stromen in dit bergachtig gebied vertraagden zijn voortgang behoorlijk. Bovendien liep hij daardoor regelmatig te schoppen in zijn schoenen. Heel vaak werd hij gedwongen een omweg te nemen of op zijn schreden terug te keren om een nieuwe weg te zoeken naar het oosten. Zijn enige geluk was dat het langere tijd helder weer was. De luchten toonden zich blauw met enkele spaarzame wolken. Het terrein was lastig in deze Fränkische Alp. Dit gebergte strekte zich van noord naar zuid uit tussen de rivier de Main en de Donau. Zijn tweede overnachting in het bos verliep onrustig. Het gehuil van wolven wekte hem. In Kinhem had hij ze wel vaker gehoord, maar de dieren bleven uit de buurt van mensen. Hij had er zelf nooit één gezien. De tweede keer dat hij werd gewekt, waren ze echter veel dichterbij gekomen. Hij zag ogen oplichten in het schijnsel van de maan. Donkere schaduwen schoten langs. Het werd onheilspellend stil. Kibbe besloot in een boom te klimmen en de dageraad af te wachten. Tussen 2 gevorkte takken bracht hij de nacht door. Af en toe soesde hij weg en schrok hij weer op. Hij wilde niet in slaap vallen met het risico dat hij uit de boom zou tuimelen. Geradbraakt liet hij zich bij de eerste zonnestralen uit de boom zakken. Er waren veel pootafdrukken te zien rond de stam van zijn overnachtingsplek. Hierna had hij geen nieuwe ontmoetingen met wilde dieren. Hij wist dat er ook beren rondliepen in dit woud. De dagmarsen waren van een grote eentonigheid, slechts gebroken door het zoeken van een oversteekplek van de rivier de Altmühl. Na alle inspanningen kwam hij, met in omvang toegenomen kuiten, aan in Ratisbon. Daar zag hij het complex van een abdij. Precies de plek die hij nodig had om bij te komen van zijn vermoeienissen. Hij liep de poort door, een monnik naderde hem en meende een pelgrim in hem te herkennen. Kibbe vertelde hem geen pelgrim te zijn, maar een bouwer op doorreis naar Constantinopel. Dat wekte de belangstelling van deze broeder. Naar Constantinopel? In deze onzekere tijden? Je weet toch dat we heel dichtbij een oorlog zijn tussen het Byzantijnse en het Bulgaarse Rijk? Waarom zou je je leven daar riskeren? Ja, ik heb daar al eerder van gehoord. Ik probeer dat natuurlijk te ontwijken. Broeder Basilius vertelde me dat ik voor interessante bouwwerken en literatuur daarover het best naar Constantinopel kan gaan. Hij noemde ook de bibliotheek van Alexandrië. Als ik vanwege een oorlog moet uitwijken, ben ik van plan daar naartoe te gaan. De monnik, die zich voorstelde als broeder Benedict, bleek Kibbe's interesse in bouwwerken te delen. Hij had meerdere boeken uit de oudheid overgeschreven en zei tegen Kibbe dat hij net klaar was met het kopiëren van de Architectura Libre Decem van Vitruvius. Kibbe was opgetogen. Onverwacht trof hij hier in Beieren kennis van de Romeinse architectuur aan, die hij zich graag eigen zou maken. Benedict bleek een geweldige gesprekspartner. In de dagen hierna kreeg hij alles te horen over de geschiedenis van Ratisbon, de abdij en de politieke verhoudingen in het gebied. De abdij van Sint-Emmeram bestond al voordat de heilige Bonifatius het bisdom Ratisbon 130 jaar geleden stichtte, begon Benedict. Onder het gezag van een hertog was dit de eerste hoofdstad van Beieren, totdat Karel de Grote de zaak overnam en de palts voor eigen gebruik in bezit nam. Hij maakte de geschiedenis inzichtelijk door de verhalen achter de fresco's van het klooster te vertellen en Kibbe mee te nemen naar de palts en naar de kathedraal van Sint Petrus, en vertelde een deel van het verhaal terwijl ze keken naar twee eilanden in de Donau. De abdij in Ratisbon bleek een leerzaam rustpunt in zijn reis oostwaarts. Kibbe was broeder Benedict dankbaar voor zijn lessen en de fijne gesprekken over vrijwel elk denkbaar onderwerp. Na een aantal dagen van heerlijke rust besloot Kibbe scheep te gaan. Hij vertrok terwijl de mist het dal in een sluier hulde.